Op dit bandje kunt u gaan luisteren naar de dienst van zondag 14 september 1997. De boodschap wordt gebracht door broeder Henk van Pagee.
Goedemorgen. Ik wou dat ik altijd zo'n intro kreeg, zeg. Gelijk kassa. Ja, hulpverleningsproject, dat vind ik een ellendig woord, zeg. Wij noemen dat gewoon zending. Kijk, voor ons is het niet alleen een project. Toen ik het hoorde, moest ik gelijk aan Ben en Tjits denken. Dat is een jong echtpaar uit onze gemeente, jeugdleiders. 3 kinderen, opgroeiend. En die kregen van de Heer de opdracht om daar naartoe te gaan. Om daar het volle evangelie te gaan brengen en daar de mensen te ondersteunen. En dan zie je dat dat heel wat inhoudt. Ben had een hele goede baan bij TNO, een knappe kop is het. Ontslag aanbieden, huis verkopen, naar Italië gaan. En ik hoorde dat ze het niet al te breed hadden. Dus ik denk dat het echt van de Heer is dat ze nou iets krijgen uit Den Haag. Fantastisch. Goed mensen, ik ben heel blij dat ik hier sta. Ik vind het echt heel, heel kicken om eens... Ja, het is zo, ik spreek al 15 jaar lang in Nederland, van noord naar zuid. Maar Den Haag was voor mij onbereikbaar. Maar nou is het toch van gekomen, dus dat vind ik heel leuk. Er zijn nog 2 redenen waarom ik het nou zo leuk vind om in Den Haag te spreken. De thema weekenden voor jongvolwassenen, die we al 16 jaar hebben. En we hebben al zo ongelooflijk veel mensen uit Den Haag op die weekenden gehad, dat ik een heleboel van jullie ken. En Roos ook, en dat vinden wij prachtig. En gelijk even reclame maken natuurlijk. Hè. 7, 8 en 9 november is er weer een nieuw thema weekend op Urk. En we nodigen jullie allemaal uit. Het enige probleem dat we hebben is met de leeftijdsgrens. We hebben begonnen van 23 tot 40 plus, maar dat was 16 jaar geleden. En Roos en ik worden ook allemaal ouder. Dus dit jaar hebben we de leeftijdsgrens maar op 50 plus gezet. Dan mogen wij ook mee. En de derde reden is, ook bijna vergeten, ik ben zelf een Hagenees. Ik ben geboren in de Jacob van de Doestraat, ik weet niet of je dat kent. En later, mijn jonge jeugd ligt in de Kalkoenstraat, achter de Torenstraat. Dus ik heb toch altijd iets met Den Haag, hoor. Het is jammer dat die voetbalclub het niet zo goed doet, maar dat is weer wat anders. Maar ik blijf hem trouw, hoor, ja. Waar ik vanmorgen over wil spreken, is het onderwerp, ja, eigenlijk een motto is het, wat ga je ervan zeggen? Dat is mijn motto. En het gaat over belijden tot behoud. Dus belijden, daar wil ik vanmorgen over spreken. En dan wil ik dus 2 teksten met jullie lezen. De eerste is uit Hebreeën 3, vers 1. Hebreeën 3, vers 1. Hebreeën 3, vers 1. Prachtige aanhef. Daarom, heilige broeders en zusters, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Dat is de eerste tekst. En de tweede tekst is Romeinen 10, vers 10. Romeinen, hoofdstuk 10, het 10e vers. En daar staat, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Tot zover. Om bij dit laatste vers te beginnen. De tekst zegt het volgende. Met het hart geloof je tot gerechtigheid. En dat wil dus zeggen dat alles wat je doet met God, met betrekking tot God, dat begint met geloof. En geloven, dat is niet alleen maar een kwestie van je verstand, maar geloven, dat moet je ook vooral met je hart doen. Dat moet van binnenuit komen. En dat geloof, dat brengt je tot iets. Dat vind ik ook zo speciaal. Dat vind ik typisch het volle evangelie. We zeggen niet van, nou, ik heb een geloof, en ja, ik leef maar verder. Ik kom iedere zondag kom ik in een samenkomst en ik heb een geloof. Nee, wij zeggen, met het hart geloof je tot gerechtigheid. En dat gaat heel ver. Er is in de Bijbel sprake van volkomen gerechtigheid. Van, je gelooft iets en het brengt je tot een doel. Die gerechtigheid is denk ik in de eerste plaats heel simpel. Dat is de genade van God, hè. Die heb je niet zelf verdiend. Dat is dat God zijn zoon geeft om ons vrij te kopen van de zondenschuld. Om ons te brengen in zijn koninkrijk. Zodat wij kunnen zeggen, nou, wij zijn kinderen Gods. Fantastisch. Maar ik heb ontdekt dat die gerechtigheid doorwerkt in je leven. Het is een doorwerkende gerechtigheid. Het is ook dat wij deel hebben gekregen aan Gods geest. Die in ons is. Die bij ons blijft. Die ons leidt. En die ons rijk maakt in vruchten en in gaven. En we zijn ook gaan zien waar de vijand zit. Onze ogen zijn opengegaan voor de geestelijke wereld. En Jezus heeft ons zijn naam gegeven en heeft ons macht gegeven om met behulp van broeders en zusters vrij te komen van alles wat ons afhoudt van zijn koninkrijk. Gebondenheden, verkeerde leringen, tradities. Nou, noem maar op, hoef ik jullie niet te vertellen, weten jullie wel. En daarbij, en dat hoort ook bij die gerechtigheid, is dat wij een grote liefde hebben gekregen voor God onze Vader. En voor Jezus zijn Zoon. En dat dat uitstraalt naar broeders en zusters om je heen, gaat zelfs verder. De mensen waar je mee omgaat. Ik geloof zelfs dat de hele wereld daarin betrokken is. En we geloven in een doop door onderdompeling en in de Heilige Geest. En in spreken in tongen. En al die het zijn eigenlijk allemaal hele rijke dingen. Die wij door ons geloof ons toegeëigend hebben. Het belangrijkste van ons geloof vind ik ook nog. Dat we niet zeggen van nou, dat is voor later. Of dat is voor als het, dat weet ik wel wat je allemaal voor constructies hebt. Maar dat we zeggen, nou, die volkomen gerechtigheid, die mogen we nu in dit leven ervaren. Daar hebben we nu deel aan. Dat zit van binnen en dat, ondanks alles, straalt dat eruit. Ik vind dat prachtige lied van jullie. Ik dacht dat het bij jullie vandaan komt. God, u legt in mij de schatten van uw koninkrijk. He? En dan zing je op het eind, mijn God, wat ben ik rijk. Dat is gekomen door je geloof. En dan kun je zeggen, is dat genoeg? Als je nou maar gelooft, nou dan hou je dat constant. Nou, Paulus die is wat realistisch en die zegt, nee, eigenlijk is alleen geloven niet genoeg om dat allemaal vast te houden. Hij zegt, er moet nog iets bij komen. Hij zegt, met je hart geloof je tot gerechtigheid, maar je met je mond beleid je tot behoud. Dat zijn twee dingen die bij elkaar horen. En nou dacht ik vroeger altijd van, ja, met je mond beleid je tot behoud, dat is voorbij je bekering, hè. Dat je zegt, nou, ik geloof dat Jezus gestorven is voor mij en dat ik een kind van God ben, ik ben behouden. Nou, dat hoofdstuk heb je gehad in je leven, beleiden tot behoud. Nou, ik heb ontdekt dat, net zoals het voor mij brood nodig is om te geloven, is het voor mij ook heel erg noodzakelijk om iedere dag ook te beleiden. Maar waarom dan? Nou, omdat wij toch allemaal wel ontdekt hebben dat als je zingt, God, wat ben ik rijk, dat de boze niet stil zit om je die rijkdom juist te ontnemen. Om op allerlei manieren dat te ondergraven en om het weer af te pakken. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen opdat je leven hebt in overvloed. En het principe van Satan staat ook in die tekst. De dief komt niet anders dan te roven, te stelen, te verdelgen. Dus je moet niet alleen een aanvallend plan hebben in je leven, maar ook een defensief plan, iets waardoor je die dingen vasthoudt. En dan vind ik het, ik loop al een tijdje mee in het volle evangelie. En ik ken heel veel mensen eigenlijk, tot mijn verdriet, die rijkdom van de Heer gekend hebben. Die hebben gezegd, vol evangelie, prachtig. En wat geeft de Heer allemaal? En door de struggle of life, door teleurstellingen, door wat mensen niet allemaal kunnen zeggen en doen, door teleurstelling in gemeentes, merk je dat langzaam die rijkdom, dat het ze ontglipt. Dat ze zeggen, ja, vroeger had ik het wel, maar ik heb het niet meer. Ik had ontzettend veel geloof, maar het is eigenlijk weg. Ik had hoop, maar ja, waar hoop ik nu nog op? Ik had een visie, en ja, waar is mijn visie gebleven? Ik was een idealist, maar nou ben ik eerder een pessimist. Dat is wat je kwijt kan raken. En Paulus die zegt, mensen, daar is een wapen voor een kind van God, waardoor hij die dingen ook vasthoudt. En dat is dat hij, wat hij gelooft, dan moet hij ook belijden. Daar moet niet alleen iets plaatsvinden in dat hoofd, maar je moet ook iets doen met je mond. Je moet ook iets naar buiten brengen. Dat is heel belangrijk. Dat moet een combinatie zijn. Dus, ik ga u vanmorgen een vraag stellen, voor u persoonlijk. Ik vraag u niet of u gelooft, want anders zat u hier niet. Maar ik ga u vragen, belijdt u wel eens wat? Doet u daaraan? Belijden? Dat is heel belangrijk. Weet je hoe het christelijk geloof eigenlijk door de eeuwen heen genoemd is? Ik heb een hele mooie definitie. Christelijk geloof, de grote belijdenis. Omdat dat het wezen van het christelijk geloof is. Ons geloof is niet gebaseerd op filosofie. We zijn het allemaal over eens. En ook niet op natuurverschijnselen zoals de primitieve godsdiensten of rituelen. Het is niet onze basis. Ook niet op wetenschap of op onderwijs of op logica. Als het allemaal logisch is, dat is niet de basis van het christendom. En ook is de basis niet alle belevingen die je kunt hebben en alle ervaringen die je kan hebben, hoe mooi het ook kan zijn. Dan zeggen we toch, hey, dat is niet de basis. De basis is wat je beleidt. En je ziet dat ook met de verzoening. Dat is iets heel belangrijks. Wanneer mag je nou weten dat je verzoend bent? Is dat als je precies weet hoe het allemaal gegaan is, aan wie, door wie, tot wie? Dat is mooi als je dat weet, maar dat is niet de basis. De basis van mijn verzoening is dat ik zeg, ja, nou wat daar 2000 jaar geleden op Golgotha gebeurd is, mijn verstand kan er eigenlijk niet bij dat God zijn zoon kan geven voor mij. En dat is zo grandioos. Maar één ding weet ik. Wat daar gebeurd is, dat betekent voor mij redding. Dat bloed wat Jezus gegeven heeft, dat is voor de reiniging van mijn zonde. Dat is een belijdenis. En op die belijdenis ben je een kind van God. Zo werkt dat. Ook heel mooi vind ik dat moment in het evangelie als Jezus aan Petrus vraagt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, natuurlijk allerlei ideeën. Eén zegt een profeet en de ander zegt dit en de ander zegt dat. Maar eigenlijk is Jezus daar helemaal niet zo geïnteresseerd in. Hè? Die zegt, ah Petrus, wie zeg jij nou dat ik ben? En dan zegt Petrus, die prachtige belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En direct daarna zegt Jezus, en op deze rots, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Niet van, nou, Petrus heeft het wel in de gaten, dus dat zal wel goed zijn. Maar hij wil eerst die belijdenis van Petrus horen. Jezus wist misschien al lang dat Petrus dat wist. Maar hij wil het eerst horen. En Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt, en daar bouw ik mijn gemeente op. Jezus bouwt zijn gemeente op belijdenissen. Op de belijdenissen die uit de mond van zijn discipelen komen. Dat is een principe van Jezus. Dat was niet alleen 2000 jaar terug bij Petrus. Maar de principes van Jezus die gelden tot aan het einde. Ook nu nog steeds bouwt Jezus zijn gemeente op belijdenissen. Daar kan hij wat mee. Dus of de Heer in deze gemeente verder kan bouwen, dat is dan heel belangrijk wat jullie belijdenissen zijn. Of nog concreter, wat er uit jullie mond komt, is zo essentieel voor de Heer. Ik ken het uit ervaring. Wij hebben in onze gemeente moeilijke tijden gekend. Alweer een heel aantal jaar geleden is onze voorganger Henk Dalhuis overleden. En dan komt er op een gegeven moment ook zo'n stemming van, ja, belijdenissen van, jongen, we hebben het toch wel moeilijk dit jaar, hè? Je blijft positief, maar je zegt dat wel, hè? Zwaar, hè, die strijd. We krijgen toch dit jaar klap op klap, zeg. Nou, er moet nou niet veel meer bij komen, hoor. Want dan, dat hou ik niet meer vol. En een kringbezoek loopt ook al terug. Ja, wat wil je? Wat wil je? Dat ga je toch krijgen? Wat een zootje, hè? Ken je die... Maar we houden de moed erin, zeg je dan erachteraan. Maar wat, ja. Maar begrijp je hoe dat werkt? En op een gegeven moment, toen was ik al met deze gedachte bezig, toen dacht ik, moet Jezus nou hier zijn gemeente opbouwen? Met we krijgen dit jaar klap op klap. Wat moet Jezus daarmee? Een schitterende uitdrukking echt van deze tijd is, ja, daar kan ik niks mee. Heerlijke vage uitdrukking, hè? Kijk, als je vroeger in een overleg zat of zo en je was het ergens niet meer eens, dan moest je dat in ieder geval uitleggen en toelichten waarom je het er niet meer eens bent. Nu pak je de grote truc uit de trucendoos en zegt, ja hoor eens, ik kan daar niks mee. Ik ben overal vanaf, ik kan niks mee. Hoef je niet uit te leggen. Of je zegt, ik heb zoiets van, ik kan er niets mee. Nou. Maar serieus, ik denk dat heel veel van onze belijdenissen, die wij er goed bedoeld uitgooien, toch vaak dat Jezus daarvan zegt, daar kan ik niks mee. Begrijp het? Daarom heb ik ook gelezen dat prachtige stukje uit Hebreeën 1, dat er staat dat Jezus de hoge priester is van onze belijdenis. En dat sloeg bij mij als een raket in. Er staat niet, Jezus is de hoge priester van zijn belijdenis, wat hij over ons belijdt. Maar Jezus is de hoge priester van onze belijdenissen. En dat gaat ver. En er zijn vaak mensen die zeggen, ja, wat heb ik daar nou aan? Jezus is mijn hoge priester. Hè? Ja, wat gebeurt er dan? Hè? Wat merk ik daar nou van? Dan stel ik de vraag, maar wat voor belijdenissen heb jij dan? Waarover kan Jezus een hoge priester zijn? Want hij is de hoge priester van wat wij belijden. Dat is zo'n geheim, mensen. In Hebreeën 7 vers 25 staat van Jezus, als hoge priester geschreven, daarom kan hij ook volkomen behouden, dat woord behoud weer, hij kan volkomen behouden, dus je hoeft niks kwijt te raken, omdat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Maar als je voor iemand wil pleiten, denk aan een advocaat, dan moet je ook een advocaat wel wat in handen geven. Anders dan kan die niet pleiten. Stel je voor dat ik heel snel naar een ziekenhuis moet in Utrecht, hè? Ik moet er echt, hoge nood, ik moet daar zijn. En ik scheurde met mijn bus naartoe. En bij Hoevelaken, ja hoor, gigantische file, het staat helemaal vast. En wat doe ik dan? Ja, ik weet wel dat ik daar heel snel naartoe moet. Ik pak de vluchtstrook en ik scheur even over die vluchtstrook, toch weer verder kan. Nou ja, word gefotografeerd. En gigantisch proces. Voor de rechter. Ik heb een advocaat. Die wil voor mij pleiten dan. Maar dan moet ik hem toch wel vertellen dat ik hoge nood had, want ik moest naar dat ziekenhuis. Als ik hem niks zeg, ja, dan krijg ik een hele zware veroordeling. Als ik tegen die advocaat zeg, ja, maar moet je horen, dit was de reden, dan brengt hij dat weer naar voren. En misschien kom ik er dan goed vanaf. Dus zo werkt de geestelijke wereld. Jezus kan wat als wij dagelijks een belijdenis hebben die hij bij de Vader kan brengen. Goed. Je ziet dus dat een belijdenis dat heel iets belangrijks is in het leven van een christen. Maar zult u misschien zeggen, ja, maar wanneer is nou iets een belijdenis? Want je kan wel zoveel zeggen. Ik kan wel zo even iets prikken in mijn Bijbel en dat hardop dreunen. Of moet dat dan altijd hardop? Wat is nou een belijdenis? Wanneer is het een belijdenis? En toen dacht ik, in ieder geval heeft een belijdenis altijd met je geloof te maken. Het is altijd een geloofsbelijdenis. Als jij iets zegt waar je helemaal geen geloof voor nodig hebt, Gewoon een botte constatering van een feit, dat is geen belijdenis. Het heeft heel erg te maken, vind ik, met de situatie waar je in verkeert. Kijk, je kunt bijvoorbeeld, neem dat de prachtige stuk uit de bergrede dat Jezus zegt, maak je nou niet bezorgd over hetgeen, over je leven, over eten en drinken. Zoek eerst mijn koninkrijk en al het andere zal je bovendien geschonken worden. Nou, dat kun je behandelen in een bijbelstudie. En dan kun je dat lezen en dan kun je dat zeggen. Is dat dan een belijdenis? Vind ik nog niet. Dat is een studie, een woordstudie. Fijn dat dat er is. Het kan ook zijn dat jij in verschrikkelijke, moeilijke omstandigheden verkeerd hebt. Het ging helemaal mis met je baan, de studieproblemen, nou noem maar op, wat kan een mens allemaal niet hebben. En dat je daardoor God prachtig bent uitgeleid. Nou, wat doe je dan? Ik weet niet of je dat hier kan, maar dan kom je hier naar voren en dan zeg je, ik wil het eventjes vertellen, hè? Dat moet ik even kwijt. Ik ben er op een fantastische manier uitgekomen. Is dat een belijdenis? Nee, dat vind ik een getuigenis. Een getuigje van iets wat de Heer gedaan heeft. Maar wanneer is het nou een belijdenis? Nou, als je nog helemaal midden in de prut zit. Als je nog helemaal voor de situatie staat. In je persoonlijk leven, in het natuurlijk leven. Gaat helemaal niet goed. Je dreigt ontslagen te worden. Of noem maar op, wat kan je niet allemaal hebben. En je zit daar nog midden in. En dan zeg je, ja maar één ding mensen. Hoe moeilijk ik het ook heb. Maar Jezus heeft gezegd dat ik eerst zijn koninkrijk moet zoeken en dat al dat andere me geschonken zal worden. Nou, dat is een belijdenis. Je hebt het nog niet, maar je belijdt Gods woord. En dan zeg je, het zal komen. Want God laat mij niet in de steek. Ik vertrouw op Gods woord. Nou, dat is de kracht van belijden. Niet afhankelijk van resultaat, maar afhankelijk van jouw geloof en wat je zegt. Dus nogmaals, wat voor, denk het eens bij jezelf, hè, wat voor plaats neemt nou belijden in mijn leven in? Hoe vaak gebruik ik dat wapen? Er zijn drie mogelijkheden met belijden. Eén, je kunt negatief belijden. Twee, je kunt helemaal niks belijden. Vrij safe. Drie, je kunt positief gaan belijden. Dat zijn drie dingen die heel belangrijk zijn. En dan zeg ik, kijk, je moet eigenlijk nooit iets negatiefs belijden. Want Jezus kan daar niks mee. En het kan jezelf enorm gevangen houden. Wat jij altijd maar staat te belijden. En loopt te belijden. In Spreuken 6, vers 2, daar staat een hele mooie over belijden. Daar staat, als gij verstrikt zijt door de taal van uw lippen en gevangen zijt door de woorden van uw eigen mond. Begrijp je dat? Ik kom als mensen tegen die ergens een probleem mee hebben, of in relaties met gemeenteleden of wat dan ook, moeilijkheden hebben en daar altijd maar over blijven praten. Ja, maar als hij die, ja, maar. En steeds maar weer datzelfde verhaal hoor je. Ze zijn daarin verstrikt. Door de woorden van hun eigen mond. Je kunt belijden tot behoud, dat je naar boven gaat. En je kunt ook belijden tot je verderf, dat je altijd maar, dat je eerder een cirkel naar beneden gaat. Nou, en wij hoeven ons toch niet af te vragen wie daarachter zit, hè? Ja. Negatief belijden, dan zegt de Satan, nou, daar kan ik wat mee. En hij maakt er gebruik van. Dus het is zo belangrijk, mensen, de woorden die uit onze mond komen. Niet alleen in de gemeente, maar ook in het land. Ook tegen je collega's of tegen je kinderen. Hoe zijn je woorden? Ik heb zelf daar ook een hele diepe les in gehad, hoor, in belijden. Ik heb, dat is alweer een aantal jaar geleden, had ik een schitterende baan. Hele uitdagende baan in de psychiatrie. Een grafische afdeling runde ik daar met allemaal patiënten. Enorme uitdaging. Die afdeling liep als een trein. Ik kreeg allemaal bezoek van mensen die kwamen kijken hoe het ging. Alleen zegt Jezus, wat heb je eraan als je de wereld wint en je leidt schade aan je ziel? Want ik kon 's nachts niet slapen. Nou, wat heb je er dan aan? En het ging langzaam. En heb je je grote gezin. En je hebt je gemeente. En na 2-3 uurtjes slapen per nacht. En dan had je het weer gehad. Slopend. En toen ben ik niet zo positief geweest in beleiden, mensen. Ik stond 's ochtends op. En dan was je vanaf 4 uur wakker geweest. Ah, ik ga kapot. Dit hou ik niet meer vol. Hoe kan dit nou? En zuchten, steunen. Ik heb in die tijd wel zoveel negatieve verzuchtingen en steuningen gehad. En ik was ondertussen aan het zoeken naar een andere baan, akkoord. Maar die vind je ook niet meer, want ik had een incourante leeftijd wat solliciteren betreft, boven de 40. Maar toen zei Roos, die zei tot mij, die zei, Henk, ik weet dat je het hartstikke moeilijk hebt. Maar één ding, je moet dat niet steeds zo zeggen. Het klinkt zo rot, maar het is niet goed. Dus waar ik dan jaren over moet doen om er dan een preek over te houden, dat heeft Roos gewoon paraat. Hè? Ik weet niet, mannen, of jullie dat herkennen bij je vrouwen. Die voelen dat gewoon. Nou, Henk, doe dan. Goed, de situatie is nog niet veranderd, maar hou op met dat soort dingen steeds te zeggen. Heb ik een tijdje voor nodig gehad, maar op een gegeven moment denk ik, ja, ik doe het niet. Toen kwam ik tot iets grandioos. Ik zei helemaal niks. Niet beleiden. En dan denk je, jongen, dat is toch wat. Hè? Ik beleid niks meer. Ik hou mijn mond. Het was inderdaad een stuk beter. Merkte ik wel. Totdat de Heer is tegen me zei, jongen, maar ik hoor nou helemaal niks meer van je. Ga nou eens positief beleiden. Over jouw werk, over jouw situatie. Over dat ik alles in handen heb en dat ik ook je natuurlijk leven zal leiden. Ik weet nog goed, het was 1 januari. Welk jaar weet ik niet meer. Ik heb een dagboek waar ik ook zo eens in het half jaar in schrijf. En 1 januari vond ik een mooie tijd om daar eens mijn verwachtingen neer te zetten voor het komende jaar. En toen was ik aan het schrijven. Dat hou je nog een beetje voorzichtig, want je wilt jezelf niet teleurstellen. En dat de Heer zei, hey Henk, beleid nou eens wat. Want beleiden kun je met je mond, maar ook heel goed met je pen hoor. Gewoon opschrijven. Beleid nou eens wat je gelooft. En toen schreef ik op. Ik geloof dat dit jaar God een geweldige omkeer zal brengen in mijn werk. En dat de situatie geheel anders zou zijn. En ik had het geschreven en ik wat eng. Want als Henk nou volgend jaar, als er niks veranderd is en hij leest dat volgend jaar, dan wordt hij zo teleurgesteld. Kan je daar nou wat doen? 3 maanden later, ik liet vaak voor me bidden, was er een zuster en die voor mij bad en die zegt, heel gek Henk, maar ik heb het idee dat in september jouw situatie veranderd zal zijn. Ik denk, ik ga gelijk door met beleiden. Hè? Agenda gepakt, 1 september, beginnen bij een nieuwe werkgever. Ja, zo hoort het toch? Alleen, andere sollicitaties die braken af. En hier heb ik dat nou wel goed begrepen. Het werd ook 1 september en nog niks hoor. Maar ja, de Heer had niet gezegd 1 september. Want 10 september gaat de telefoon. En om een lang verhaal kort te maken, ga ik niet om hoeven te weten. Ik kreeg een prachtige baan aangeboden. Voor een vak wat ik helemaal niet beheerste. Voor een, maar goed, het is allemaal goed gekomen hoor. Echt prachtig. En het gaat mij eigenlijk niet in de eerste plaats om het feit van, nou, ik heb toch een andere baan gekregen. Maar het mooiste vind ik die belijdenis. Ook al had ik die baan niet gekregen, dan ben ik nog blij dat ik die belijdenis heb gedaan. Het is heel krachtig. Het is echt heel krachtig. Goed. We gaan positief belijden, mensen. Ik denk dat dat vooral is wat Gods woord over jouw leven zegt en over de gemeente zegt en over de wereld zegt. Boekjes zijn mooi. Ik kan enorm opbouwen, maar ik beleid het liefst wat God woord gesproken heeft. Een van de mooiste belijdenissen die Paulus gedaan heeft, want Paulus was ook zo'n echt zo'n fan van de belijdenisclub hoor. Moest opletten hoe vaak als Paulus iets schrijft, dat het een belijdenis is. David bijvoorbeeld ook in zijn psalmen, steeds maar weer belijdenissen, ondanks het feit dat hij in nood zit, en dan beleidt hij weer wat over God. Nou, zoek eens op Romeinen 8, vers 31. Romeinen 8, vers 31. Vind ik zo'n mooie belijdenis. Want dan moet je het even goed voorstellen. Schrijft hij aan de gemeente in Rome, die in die tijd behoorlijk vervolgd werd. Hij heeft het in het begin gehad over de hoop van Gods kinderen, over het lijden van de tegenwoordige tijd. Als wij dat zeggen, dan is dat iets, ja, toch een beetje abstract, hè? Maar hun zaten midden in dat lijden van geen werk hebben, uitgestoten worden, vervolgd worden, in de gevangenis gegooid worden, uit elkaar gehaald worden, armoe lijden, smaad en hoon van alle kanten. Dat was de situatie, hè? Een lijden van deze. En hij kijkt ook nog naar de schepping. En hij zegt, die schepping, dat is ook één bak ellende eigenlijk. De schepping zucht en hunkert naar verlossing. Al dat soort dingen constateert hij. En aan het eind van dit stukje begint hij in vers 31 met de schitterende zin: wat zullen wij van deze dingen zeggen? Dat vind ik zo'n ontzettende mooie vers. Dat heb ik onderstreept. Ja. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Want dat is een heel groot principe in het leven van een christen. Wat zegt hij van de dingen? Wat zeg je van alles wat er om je heen gebeurt? Heel praktisch. Je staat 's ochtends op, want je moet naar je werk. Maar je bent door je wekker heen geslapen, dus je bent ons hartstikke laat. Aankleden en naar beneden. En je gaat je brood smeren en dan blijkt dat de bona op is. Nou ja, dan pak je maar zo'n pakje margarine uit de koelkast. Maar dat is keihard. Dus je hele boterham gaat naar de knoppen. En gauw naar de schuur je fiets pakken, want je moet naar het station toe. En dan band leeg. Oh ja, die had ik op moeten pompen. Nou, gauw pompen. En dan naar dat station. En nog even een kaartje komen. En op laatst rijdt de trein dan zo voor je neus weg. Ken je het? En maar hoe komt het? Wat ga je daarvan zeggen? Oh, gooi jullie lachen. Wat ga je er dan van zeggen? Ja, ik vertel jullie niet wat ik ervan gezegd heb, hoor. Dan mag ik hier niet meer terugkomen. Nee, maar het werkt echt. Wat ga je bij alles wat je beleeft in het leven, wat spreek je daarover uit? Want het kan ook zijn dat je jaren en jaren in een gemeente komt. Die zegt, ik ben al 20 jaar bij het volle evangelie. Maar door misverstanden, door scheuringen, door wat dan ook, ben je teleurgesteld. Je gevoel dat je elkaar niet meer begrijpt. Waar ik vroeger makkelijk over kon praten, daar moet ik nu mijn mond over houden. Er kan zoveel zijn. Ook in een gemeente. En dan luidt ook nog weer het woord: wat ga je ervan zeggen? Wat ga je er dan van zeggen als je diep teleurgesteld bent in een broeder of een zuster? Of als je merkt dat je gewantrouwd wordt? Of noem maar op. Dan geldt weer dat principe van belijdenis. Wat ga je dan belijden? Nou, wat deed Paulus? Toen hij dat zo opnoemde, van het lijden van de tegenwoordige tijd, van die schepping die zucht. Dan zegt Paulus, wat zullen we ervan zeggen? Nou, denk erom dat de hemel meeluistert. God de Vader die luistert mee van, wat gaat Paulus zeggen? En Jezus staat klaar als hoge priester, wat gaat Paulus belijden? En het de Rijk der Duisternis die zit ook helemaal klaar in de starthouding. Wat gaat Paulus er nu van zeggen? Ja, zo werkt het. En wat zegt Paulus dan? Hij zegt, ach mensen, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan komt er met iets heel warms en dan zegt hij, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wat een belijdenis, mensen. Die demonen die allemaal rondom zaten te luisteren, die taaien direct af. Die roepen allemaal, hier kunnen we niks mee. Geen zin, geen woord, geen letter, er is geen komma waar zij iets mee kunnen. Wie kan er wel wat mee? Als de hoge priester van de belijdenissen van Paulus. Dus Jezus die pakt als ware die belijdenis van Paulus. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En hij brengt die belijdenis aan de Vader. Kijk eens Vader, dit zegt Paulus ervan. Nou, dat is krachtig, daar kan God wat mee. Dan komt er een geweldige zegen richting Paulus. En dan kan hij alles aan. Ah, dat, ik hoop dat de Heer ook van mij met vele, vele belijdenissen van mij naar de Vader kan. Dat hij niet met lege handen staat. Ja. Iemand zei eens, je zult nooit iets bereiken in de geestelijke wereld als je het eerst niet belijdt. Goed. Ja, denkt u misschien maar, als ik nou me zwak voel, moet ik dan maar de flinke jongen uithangen of de sterke meid? Nou, ik mag toch niks negatief zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Kijk, als je zwak bent, en die periodes kennen we allemaal in ons leven, dat mag je dat beste kennen geven, hoor. Maar je mag er niet je belijdenis van maken. Herken je dat? Zoveel mensen maken een belijdenis van hun zwakheid. Ja, ik ben toch zwak. Ik kan dat niet. Paulus, die heeft het ook over zijn zwakheden. En wat zegt hij? Ik roem in zwakheden, want dan zal de kracht van God openbaar worden over mijn leven. Nou, dat vind ik een belijdenis. Hij zegt, als ik zwak ben, nou, maar dan ben ik machtig. Dus als je de optelsom maakt, zegt Paulus eigenlijk met zijn belijdenis, ik ben machtig. Zie je hoe dat werkt? Wij hoeven geen gefrustreerde mensen te worden die nooit wat mogen zeggen. Als je verdriet hebt, dan mag je dat best uiten. Wat? Dan moet je dat uiten. Anders dan wordt het opgekropt. Als je verdriet hebt, mag je dat delen. En het is fijn als er broeders en zusters zijn die dat met jou willen delen. Maar het is verkeerd als jij van je verdriet een belijdenis maakt. Dat je er maar in blijft hangen. Ja, maar toen is mij dat overkomen. Want dat werkt niet. Heb je nog dat soort belijdenissen in je leven? Breek ermee. Jezus kan er niks mee. Mag je teleurstelling belijden? Joh, dat wordt bijna onze ondergang. Als mensen altijd maar hun teleurstellingen lopen te belijden. Natuurlijk, we zijn in een strijdperk verwikkeld. We gaan een weg die niet over rozen gaat. Die van mij dan misschien, ik heb meer rozen dan jullie. Maar het is natuurlijk, zullen we teleurstellingen. Er is niemand die zoveel teleurstellingen gekend heeft in zijn leven dan Jezus zelf. En Paulus ook. Maar wat is je belijdenis erover? Paulus moet aan het eind van zijn leven. Nou, dan heeft hij me toch wat. Dan heeft hij zich ingezet, hè, Paulus. Je zou zeggen, hij heeft me een carrière gemaakt als apostel. Aan het eind van zijn leven moet hij zeggen. Moest hij voor een rechtszaak komen. En dan moet hij zeggen, alle broeders in Azië hebben me in de steek gelaten. Is wat? Dus niemand is er opkomen dagen om het voor Paulus op te nemen. Wat een teleurstelling. Hij geeft het te kennen. En wat zegt hij erachteraan? Hij zegt, ja maar, God heeft mij de woorden gegeven in die situatie om het evangelie te prediken. Hij maakt er gelijk een belijdenis van. Hij zegt, en toch alle dingen werken mede ten goede voor wie in God geloven. Voor wie God lief hebben. En het is weer gebleken. Want ik heb van die teleurstelling heb ik gebruik kunnen maken door het evangelie te verkondigen. Super belijdenis is dat, hoor. Goed. De taal van je lippen. De woorden die uit je mond komen. Die kleuren, als die, ja, hoe moet ik dat zeggen, die kleuren je gemoedstoestand. Begrijp je dat een beetje? Dat gewoon, ja, ah, een leuke kleur. Als je goede dingen zegt, dan is dat bij mij licht en kleurig. En als je alleen maar de negatieve dingen beleidt, dan wordt de sfeer waarin je leeft steeds grauwer en grijzer. En je gaat naar het zwarte toe. Dat geldt al in het natuurlijke. Wij hebben dat ontdekt met onze Ornella. We hebben een scheet van een pleegdochter. Maar ze is zwaar gehandicapt. En dan hadden wij het wel zo dat dan, s'ochtends na de dienst, dan praatte je met nieuwe gasten of zo. En dan had je Ornella bij je. En dan was gauw kwam het verhaal op Ornella. Nou, en dan moest je vertellen, ja, ze is gehandicapt en ze is door haar ouders verlaten. En kan ze lopen? Nee, ze kan niet lopen. Kan ze zitten? Nee, ze kan niet zitten. Kan ze staan? Nee, ze kan niet staan. Kan ze iets pakken? Nee, ze kan niets pakken. Ziet ze goed? Nee, ze... Nou, hele rij ben je mee bezig dat op te noemen. Dan neem je vervolgens mensen mee naar op de koffie. Ornella. Nou, weer een hele verhaal vertellen. En s'avonds dan gingen we ook nog wel eens ergens heen. En voor je het weet zat je voor de derde keer te vertellen wat Ornella nou allemaal mankeerde. En op een gegeven moment zeiden Roos en ik tegen elkaar, we worden er eigenlijk niet goed van, zeg. Altijd maar die handicaps opnoemen. Op een gegeven moment zeiden we, dat doen wij gewoon niet meer. Want de andere kant van Ornella is dat ondanks het feit dat ze heel weinig kan, dat het een stralende persoonlijkheid is. Er is geen Grietje zo optimistisch en zo gericht op het goede als zij. Echt waar. Als er even iets positiefs is, dan richt ze zich daarop. Het is een lachenbek van heb ik jou daar. We beginnen gewoon dat te vertellen. Daar beginnen we mee. Het zonnetje in huis, zeggen we. En zo, ja goed, ze mankeert ook nog wel wat. Dat wil je dan ook nog wel eens uitleggen. Maar merk je dat dat een heel andere sfeer van praten is? Dat kleurt je anders. Dus ik vraag ook maar weer aan jullie van... Even wat, als jullie over je gemeente beginnen te vertellen, hè, waar begin je dan mee? Begin je ook met de handicaps? Ik word zo, ja, uit welke gemeente kom je ook daaruit vandaan? Ja, nou ja, we zijn er nog niet hoor. En eerst de handicaps. Wat is dat voor waanzin? En zo heeft de Heer ons dat niet geleerd. Goed, tot slot. Ik heb ook ontdekt dat het heel belangrijk is, niet alleen wat je over je eigen gemeente beleidt, maar ook wat je over andere gemeenten beleidt. Ook als ze volgens jou dan niet helemaal de goede weg gaan of op een ander spoor zitten, is toch heel belangrijk, wat ga je ervan zeggen? Want ik heb ontdekt dat mensen die altijd maar negatieve dingen lopen te beleiden over andere gemeentes, dat duurt misschien een paar maanden of een paar jaar, maar op een gegeven moment gaan ze ook over hun eigen gemeente negatieve dingen beleiden. Want dat is een principe. Wij zijn als gemeente begonnen met de eerste Korinthebrief, om die te gaan behandelen. Ah, dat is een schitterende brief, mensen. 1 Korinthe. En nou kijken wij tegen Korinthe op, want ja, dat is toch een gemeente die in de Bijbel genoemd wordt. Maar we gingen eerst eens kijken, wat voor problemen heeft die gemeente in Korinthe mee te maken? Nou, daar was nogal wat. Nu zeggen we er niks van. Want het staat in de Bijbel. Maar ik heb zitten denken, stel je nou eens voor dat de gemeente Korinthe in deze tijd had geleefd. Dat die gemeente Korinthe hier in Nederland had gelegen. Ergens midden in het land, laten we het noemen, Korinthe aan de IJssel. Hè? Heel, dan klinkt het wat gewoner. Korinthe aan de IJssel. En wat hadden we erover gezegd? Nou joh, nou, daar moet je niet zijn. Een partijschappen die daar in die gemeente zijn. De een roept ik ben van die en de ander zegt ik ben van die. En de derde zegt nou ik ben van die. En de vierde die roept weer heel slim ik ben van Christus. Partijs, tweedracht, niet te geloven, moet je niet zijn hoor. En dan, weet je wat ze ook doen? Als ze problemen hebben, dan stappen ze naar de rechter. Dat houdt het toch helemaal op, hè? Hebben ze een probleem, gaan ze naar de rechter. Komt het nog in de Telegraaf ook? Ja? En pff, zeg. Er zijn de mensen die leven met de vrouw van een ander, over onreinheid gesproken. Volkomen wetteloos. Nou, als onze jeugdgroep uitgenodigd voor een uitwisseling, dan gaan we daar niet heen. Niet naar Korinthe aan de IJssel, absoluut niet. En heb je al gehoord hoe hysterisch ze omgaan met tongentaal? Dat hou je niet voor mogelijk. Dat is helemaal opgeblazen, jongens. Dat is, te pas en te onpas spreken ze in tongen. Je fatsoenlijk woord Nederlands wordt er niet meer gesproken. Nou, dat is, kan helemaal niet meer hoor. En dan hebben ze ook nog misbruik bij het avondmaal. Ja, zitten ze zich helemaal vol te eten. Ja, nou. Zo zouden wij misschien wellicht gesproken hebben over Korinthe aan de IJssel. En Paulus gaat een brief schrijven, hè. En laat hij die dingen dan zitten? Nee. Al die punten over tweedracht, over naar de rechter gaan, over misbruiken. Hij stelt het prachtig aan de kaak. Maar weet je wat hij niet doet? Hij maakt geen optelsom. Hij had kunnen zeggen, partijschappen, er is geen tucht. Ze stappen naar de rechter, ze leven in onreinheid. Ze doen hysterisch met tongentaal, ze misbruiken de avondmaal. Streep eronder, 0000000. Afschrijven die handel, dat is Babylon. Dat kan niet anders. Weet je, als Paulus een brief schrijft aan de Korinthe, dan begint hij eerst met een belijdenis over die gemeente. Zullen we dat tot slot eventjes gaan lezen? Dat is zo klasse, 1 Korinthe 1. Vers 4. Je ziet al, het volgende kopje is partijschap. En even verder hebben ze het over tweedracht. Maar waar begint Paulus nou mee als hij de gemeente in Korinthe plaatst? Dan begint hij in vers 4 met: ik dank God te alle tijden over u. Ja, is dat klasse? Begint hij mee. Hij zegt, vanwege de genade Gods die in Christus Jezus geschonken is, want gij zijt in elk opzicht rijk geworden in hem. In alle woord en kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u, bevestigd is. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. Zodat gij, hoe haalt het in zijn hoofd, onberispelijk zult zijn op de dag van Christus. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is zijn belijdenis over een gemeente als Korinthe aan de IJssel. En dan denk ik, mensen, neem dat eens mee als je over andere gemeentes praat. Of ze nou van onze richting zijn of niet, heb je daar eerst een belijdenis over. Ik geloof dat het heel krachtig is. Ik geloof ook dat je alleen maar kunt corrigeren als je eerst een positieve belijdenis hebt. Er komen zo vaak mensen naar me toe ook en die hebben dan allerlei aanmerkingen op de gemeente en een hoop negativiteit. En dan moet er wat veranderen en dan heb ik er niet zoveel zin in. Ik hoor veel liever eerst een belijdenis over de gemeente en dan een goede tip, een advies, dat is welkom. Zie je hoe het werkt? Goed. Amen. We gaan de Heer danken. Heer Jezus, ik dank u wel, Heer, voor uw woord. Heer, en ook dat u de hoge priester bent van onze belijdenis. Heer, wij kennen u als onze verlosser, als onze heiland, als de hersteller. Heer, u die ons doopt met uw geest. Heer, u die de Heer der Heren bent en de Koning der Koningen. Heer, maar wij willen u ook zo graag leren kennen als de hoge priester van onze belijdenis. Heer, dat u daar nog veel meer mee aan de slag kan. Heer, en daarom bid ik voor ons allen, Heer, dat u ons door uw geest deze week op attent maakt wat wij van de dingen zeggen. Dat u ons erop attent maakt wat de woorden zijn die uit onze mond komen. Heer, uw woorden zijn leven en vrede. Heer, en u wilt dat dat van onze woorden ook gezegd kan worden. En ik dank u, Heer, dat u het gaat bevestigen. U bent op weg met ons. Heer, wij mogen u volgen, ook in deze dingen. En we prijzen uw naam daarvoor. Amen.